vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk, de eerste en ook de tweede. En bij de uitgang zoals we dat gewoon zijn voor het bouwfonds. Dus 1 en 2 voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis. De schriftlezing is Psalm 47 en Handelingen 1, versen 4 tot en met 11. Psalm 47 en Handelingen 1, versen 4 tot en met 11. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 24 is een psalm die spreekt over de koning. En dat de koning in mag rijden, dat de deuren omhoog mogen gaan, dat de poorten open mogen gaan, opdat de koning in mag rijden. Je zou dat ook op hemelvaart kunnen betrekken. Toen Christus naar de hemel voer, zijn ook de poorten van de hemel geopend, zodat hij als koning mocht binnengaan. doen belijdenis van het evangelie van hemelvaart vanmorgen met onze catechismus mee. En dan gaat het vooral om de vragen en antwoorden 46 tot en met 50, zondag 18 en het eerste stukje van zondag 19. Dus de vragen en antwoorden 46 tot en met 50. En we zingen daarna uit Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Wat verstaat ge daarmee, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons heeft beloofd? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Helemaal niet. Want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat we ons vlees in de hemel hebben tot een zeker pand. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht we zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En dat we niet zoeken dat op de aarde is. En waarom wordt daarbij gezet, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Amen.
Thank you.
lezen vanmorgen uit het Oude Testament, Psalm 47, en uit het Nieuwe Handelingen 1, vanaf vers 4 tot vers 11. Psalm 47 eerst en dan Handelingen 1. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Al gij volken klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is te vrezen, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natieën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft lief gehad. God vaart op met gejuich en de Heere met geklank van de bazuin. Psalm zingt Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde, psalm zingt met onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon van zijn heiligheid. De edelen van de volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Want de schilden van de aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. En dan Handelingen 1 vanaf het vierde vers. Verslag van de hemelvaart. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, zult ge in deze tijd dan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar ge zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En ge zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En als hij dit had gezegd, werd hij opgenomen, daar ze het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo ze hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed en hem ootmoedig bidden om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, we zijn vanmorgen als gemeente hier in uw huis gekomen om samen het feit van hemelvaart te herdenken. Het heilsfeit van hemelvaart, want dat is toch de werkelijkheid, Heere. Het is een heilsfeit. Het is een feit waaruit zoveel heil ook voortvloeit voor ons. We hebben samen met de kerk van de reformatie vanmorgen mogen belijden wat het nut is van de hemelvaart. En het is ons voorgehouden en we hebben het met ons hart proberen na te zeggen. Hij is die voorspreker. Hij is die advocaat in de hemel. Hij is degene door wie we tot u, o Heilige God, kunnen gaan. Wat een voorrecht is dat toch. Hij is degene die ons vlees heeft meegenomen, zodat we het mogen weten dat ons vlees al in de hemel is. Wat een werkelijkheid. Geef dat we daar ook oog voor mogen hebben, wat een troost daarin ligt. En u bent het, zo hebben we ook mogen belijden, die uw Heilige Geest als een tegenpand zendt. En daar bidden we ook om dat we dat vanmorgen ook mogen ervaren, Heren. Dat we die Heilige Geest in onze harten mogen ontvangen. De Heilige Geest die ons zicht geeft op de Koning. Die ons zicht geeft op de Hoge Priester. Die ons laat zien dat hemelvaart inderdaad een heilsfeit is geweest. Waaruit zoveel troost en bemoediging te putten is. Heren, wij willen vanmorgen samen het evangelie van hemelvaart vanuit uw woord, vanuit een van de psalmen gaan overdenken. En we hebben de leiding van uw geest zo nodig dat we het verstaan mogen. Wil ons openhartig geven ook vanmorgen. En wil ook uw knecht vanmorgen de woorden geven die hij de gemeente mag, maar ook moet voorhouden. En zegen ook al de broeders en zusters die met ons verbonden zijn, die bij de kerktelefoon meeluisteren. Laten zij ook uw woord in een geopend hart mogen ontvangen. We bidden, Heren, voor onze jonge mensen die vanmorgen niet hier zijn, onze jonge mensen die vanmorgen op kamp zijn en daar ook het evangelie van de hemelvaart met elkaar zullen ontdekken en zullen ontvangen. Wilt u ook uw geest in hun midden geven, dat ook onze jonge mensen de rijkdom van dat heilsfeit mogen gaan zien. Wilt u hen ook goede dagen geven, wil hen ook bewaren. Wij willen samen uw grote naam aanroepen, Heer, ook voor allen in het midden van ons die moeite en zorgen hebben. We denken ook aan de gemeenteleden die op dit moment nog in het ziekenhuis liggen. Wilt u ze gedenken? Of die in andere instellingen op dit moment verblijven? Wilt u zich over hen blijvend ontfermen? Gedenk ieder in ons midden die eenzaam is. Ieder die verdriet heeft, ieder die spanningen kent, ieder die psychische moeite in zijn of in haar leven te verduren gekregen heeft. Wij dragen elkaar van harte op, Heren, aan uw zorgende handen. We zijn dankbaar ook dat we gisteren mochten beleven dat het moment is aangebroken waar we al zo lang naar uitgezien hebben, dat we als gemeente ook een begin mochten maken met de nieuwbouw. We bidden van u, Heren, of u dat hele project ook verder wilt zegenen. We zijn diep afhankelijk van uw zegen. We belijden dat en we vragen of u daarin ons ook gedenken wilt. Wij bidden vanmorgen, Heren, voor allen die buiten zijn. Het is hemelvaartsdag. En de mensen buiten, die weten niet waar het om gaat. De mensen buiten, ach, ze zien deze dag als een extra vrije dag, die natuurlijk altijd wel gelegen komt, maar ze hebben geen besef van de rijkdom van het heilsfeit. We bidden, Heren, of u wilt geven dat wij iets mogen uitdelen en doorgeven van datgene wat we ook vanmorgen zullen horen van de rijkdom van de hemelvaart. Wat zou het een zegen zijn, Heren, dat ook vandaag nog mensen u zouden leren kennen en zich zouden verwonderen over die onmetelijke rijkdom van uw genade die er is in u, o grote hoge priester, aan de rechterhand van God. Heren in de hemel, wij weten dat uw hemelvaart straks gekroond zal worden met de wederkomst. Dat is wat ook de engelen gezegd hebben. Straks zal hij, die nu naar de hemel gevaren is, alzo wederkomen. Dan zult u komen als een verheerlijkt koning, heren, dat weten we. Dan zult u ook al uw vijanden veroordelen. Maar dan zult u allen die u lief gehad hebben, allen die hun toevlucht tot u genomen hebben, die zult u in de eeuwige heerlijkheid doen delen. En dan zal er geen gezucht en geen verdriet en geen pijn meer zijn. Doe ons ook verlangen en uitzien naar die dag, de grote dag der dagen. Zo komen wij samen tot u aan het begin van deze dienst. Zegen ons, Heere, en zie ons aan, niet in onszelf, maar in Hem die aan uw rechterhand is, Christus Jezus, hoge priester en koning, uit genade. Amen. Wij zingen uit de 8e psalm, het 1e, het 5e en ook het 6e vers. En ook die psalm is te betrekken op de Heer Jezus Christus. Want in dat 5e en het 6e vers wordt erover gesproken dat hij een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en een plaats heeft bekleed. Maar God heeft hem ook zijn rijkste gunst betoond en hem met eer en met heerlijkheid gekroond. Dat is de hemelvaart. En het gevolg daarvan is vers 6. Gij geeft hem wijd en zijt in alle landen de heerschappij van de werken uwer handen. De Heere is koning door wie de Vader alles regeert. Psalm 8, 1, 5 en 6. zingen straks van de berijmde Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. Het uitgangspunt is Psalm 47, het zesde vers. En daar lezen we: God vaart op met gejuich en de Heere met geklank van de bazuin. Gemeente, kan dat eigenlijk wel op Hemelvaartsdag een tekst kiezen uit de Psalmen? Want op Hemelvaartsdag, dan gaat het toch over, zoals de naam ook al zegt, de hemelvaart van de Heere Jezus. En ja, die wordt ons toch beschreven in het boek Handelingen, in het Nieuwe Testament. Kunnen we op Hemelvaartsdag het boek van de Psalmen eigenlijk wel open doen? Je zou geneigd zijn om te zeggen, dat kan niet. Maar weet u, gemeente, toen de Heere Jezus opgestaan was uit de dood, toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd: ook de psalmen spreken over mij. En dat moeten we goed voor ogen hebben. Ook die psalmen zijn vol van de Heere Jezus, van de weg die hij gegaan is en van het heil dat hij geeft. En ik denk dat ik vanmorgen ook u duidelijk zal kunnen maken, althans dat hoop ik, dat ook Psalm 47 een psalm is die vol van Christus is. Een psalm zelfs die betrekking mag hebben op de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Hè? We komen dat woord opvaren ook al tegen in die tekst. Hè? God vaart op. We zullen vanmorgen proberen te ontdekken wat de betekenis is van deze tekst. En we zullen daarna ook de vervulling van deze tekst met elkaar overdenken. De betekenis van deze tekst en de vervulling van deze tekst. En het thema is Christus naar de hemel als koning. Christus naar de hemel als koning. En dan staan we eerst stil, wat ik net al zei, bij wat deze tekst eigenlijk te betekenen heeft in het verband van deze psalm. En dan gaan we naar de hemelvaart en dan gaan we daar over denken wat de rijkdom daarvan is voor ons van vandaag. God vaart op met gejuich. Er wordt gesproken over opvaren. En er wordt hier gezegd dat het opvaren van God met heel veel gejuich en heel veel geklank, bazuingeklank, is vergezeld. Wat moeten we eigenlijk hier in deze tekst ons voorstellen bij dat opvaren van God? Betekent dat nou eigenlijk dat God vanuit de aarde opgevaren is naar de hemel? Ik zal u zeggen, gemeente, dat je, wanneer je daarover nadenkt, op zijn minst toch twee hele grote bezwaren op je weg vindt. Het eerste bezwaar is dit. Wij lezen alleen maar in het boek Genesis, en dan ook nog, zoals we weten, in de eerste hoofdstukken ervan, dat God op de aarde is geweest. Dat God in de hof gewandeld heeft. De hof van Eden, het paradijs. Maar we weten dat sinds de zondeval God in de hemel is en dat God niet meer op de aarde wandelt. Dus dat betekent dat we dan eigenlijk al heel veel moeite ondervinden wanneer we denken dat hier staat dat God op de hemel, dat God op de aarde is en dat God dan opgevaren is naar de hemel. Dat kan hier dus niet de betekenis zijn geweest. En het tweede bezwaar dat komt er eigenlijk heel dichtbij. En dat is, we lezen nergens in het hele Oude Testament dat God opgevaren is. We lezen in het hele Oude Testament wel dat mensen opgevaren zijn. Hè? Je leest dat van Henoch, hè? Die wandelde met God en hij werd zo ook weggenomen. En natuurlijk het meest bekende voorbeeld van iemand die opvoer naar de hemel, dat is, ik hoor het eigenlijk al in gedachten, Elia geweest. Hè? Dat weten de jongens en meisjes natuurlijk ook. Elia, hè? Toen kwam er een geweldige, vurige wagen die met vurige paarden bespannen was. En die haalde de profeet op. En zo voer die naar de hemel. Dus we lezen in de Bijbel wel dat mensen, en in het Oude Testament dus, hè, dat er wel mensen naar de hemel gevaren zijn. Maar we lezen nergens dat God naar de hemel gevaren is. Omdat God in de hemel is sinds de zondeval. Ja, maar als dat dan zo is, hè, dan komen we natuurlijk voor die geweldige vraag te staan. Wat bedoelt deze psalmdichter nu eigenlijk te zeggen? Wanneer hij zegt dat God opvaart met gejuich. Nou zijn er heel wat verklaringen daarvan gegeven. Nou, en ik denk dat u daar niet op zit te wachten dat ik daar vanmorgen een breed overzicht van geef. Dat zou misschien best eens iets zijn voor op de Bijbelkring, maar vanmorgen dan willen we toch eigenlijk wat meer naar een concrete verklaring toe. Ik zal ook zeggen dat ik voor een bepaalde verklaring kies. En dat is deze verklaring, dat Psalm 47 een psalm is die gemaakt is naar aanleiding van het brengen van de ark naar de berg Sion. De ark, en dan heb ik het natuurlijk over de ark van het verbond. Hè, dan heb ik het over die houten kist die met goud overtrokken was. Hè, teken van het verbond van God met Israël. Die ark die moest met de grootst mogelijke eerbied en hoogachting behandeld worden. Die ark die heeft tijdens de woestijnreis een plek gekregen in het heilige der heiligen van de tabernakel zoals we weten. Later heeft die ark een plek gekregen in de tempel, ook in het heilige van de heiligen. Maar helaas hebben de Israëlieten niet altijd de verschuldigde eerbied bewezen aan de ark. En dat is misschien wat mooi geformuleerd voor een hele verschrikkelijke werkelijkheid. Ze hebben de ark onteerd. En ik zal daar niet al te breed over spreken, maar toch u erop wijzen wanneer dat gebeurd is. Dat is gebeurd toen in die strijd met de Filistijnen. Ze waren weer slaags met elkaar geraakt en dat liep voor Israël niet goed af. Zeer velen sneuvelden. En toen zei men tegen elkaar, dat is eigenlijk niet zo raar dat wij deze strijd verliezen, want God is niet in ons midden. En toen heeft men met elkaar besloten dat men de ark zou halen en dan zou het beter gaan. De ark in hun midden, dan zou de overwinning helemaal zeker zijn. En zo heeft men toen de ark gehaald en men dacht dat men zo over God de beschikking had. Maar dat is helemaal fout afgelopen. En men heeft ook toen in die strijd tegen de Filistijnen een geweldige nederlaag geleden. En die Filistijnen die hebben toen die ark ook buitgemaakt. En die hebben die ark toen ook als een soort oorlogstrofee in hun tempel gezet, de tempel van hun god Dagon. Maar toen gebeurde er iets wonderlijks, gemeente. Ja, we kennen de geschiedenis, denk ik, hè. Toen de volgende dag, toen bleek dat het beeld van Dagon aan de voeten van de ark lag. En toen zette men dat beeld weer recht op en de volgende morgen, toen was het nog veel erger, toen bleek dat het beeld helemaal in stukken lag. Met andere woorden, dat de Heere toen heeft laten zien dat met hem niet te spotten valt, dat hij de heilige God is en dat die Filistijnen nimmer zich aan die ark hadden mogen vergrijpen. Nou, en toen hebben die Filistijnen besloten om de ark maar heel hun gebied rond te zenden. Toen is hij in bijna iedere stad af geweest. In elke stad kwam er een hoop ellende. En toen hebben die Filistijnen op een gegeven moment gezegd: die ark die moet weer terug. Daar moet er vanaf. Ze hebben ze hem weer teruggegeven aan Israël. En zo kwam die ark weer in het bezit van het volk. En toen kwam die eerst bij een zekere Abinadab in de plaats Kiriat Jearim. En toen later, toen heeft David het plan gekregen om de ark weer naar Jeruzalem te brengen. Naar de berg Sion. Dat is zo'n beetje het centrum, het volkscentrum van Israël. De meest heilige plaats in die dagen. Nou, en dan heeft Psalm 47 waarschijnlijk de achtergrond in die gebeurtenis, dat de ark dus weer naar Sion, naar Jeruzalem is gebracht. En dan kun je, als je dat ook voor de achtergrond houdt, dan kun je je wel een beetje indenken, gemeente, hoe dat gebeurd is. En dan zie je in je gedachten, dan zie je daar die ark. Dan zie je daar ook die priesters. Dan zie je David daar. En dan begrijp je wel, dat heeft ook een geweldig stuk vreugde onder het volk teweeggebracht. En dan zie je uiteindelijk, dan zijn ze aan de voet van die heuvel, de Sion. En dan gaat men zo langzaam op naar de top. God vaart op met gejuich. En de Heere met geklank van de bazuin. Dat betekent zoveel als: die ark komt weer terug. Die ark die krijgt weer een plek onder het volk. God zelf gaat weer onder zijn volk wonen. Ondanks alles wat er gebeurd is. Nou gemeente, en als dat dan gebeurt, hè, als die ark dan weer terug is, hè, we moeten ons dan voorstellen, in Psalm 47, dan is uiteindelijk die ark weer terug op die Sion. Hè, en dan beginnen de mensen te zingen en te zeggen van: ja, dit is er een blijk van, dat God koning is. Hij is koning, niet die Filistijnen zijn koning, niet de God van de Filistijnen is koning. Wie ook maar het koningschap naar zich toetrekt, die heeft het bij het verkeerde eind. God is koning, zie maar, hij is weer in ons midden. Hij staat nu in die ark, weer in het centrum van ons bestaan. En zo wordt het koningschap beleden van God. Als de ark weer opgevoerd is op de berg Sion. En het blijkt dat het zo is, gemeente, dat men alle volken ook oproept om die God te erkennen. Dat is ook heel opmerkelijk. Vers 2. Al gij volken klapt in de hand. En vers 10. De edelen van de volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham. Alle volken op deze aarde moeten de Heere als koning leren erkennen. God is koning. Nou, dan hebben we denk ik onze tekst verklaard, is het niet? Dan hebben we vanmorgen toch een klein beetje helder gekregen wat er hier bedoeld wordt. Maar het is vandaag Hemelvaartsdag. En we zullen toch met elkaar ook het evangelie van de hemelvaart willen overdenken. Heeft Psalm 47 ook nog betrekking op de hemelvaart van de Heer Jezus Christus? Ik denk van wel. En ik zal u zeggen dat in de loop van de geschiedenis, Psalm 47, ook altijd een zogenaamde hemelvaartspsalm is geweest. De kerk heeft altijd Psalm 47 met het oog daarop ook gezongen. En als we even nagaan, dan is Psalm 47 altijd een van de psalmen die we op Hemelvaartsdag zingen. Ik denk niet dat u zich kunt voorstellen dat er ooit een hemelvaartsdag was waarop we niet met elkaar Psalm 47 hebben gezongen. Psalm 47 hoort wat dat betreft helemaal bij de hemelvaart. Het heeft er nooit aan ontbroken. En dat betekent, gemeente, dat we dan inderdaad vanmorgen ook de lijnen mogen doortrekken. Ik denk dat we vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen: God vaart op met gejuich en de Heere met geklank van de bazuin. Dat betekent: op de 40ste dag na de opstanding is Jezus van de aarde opgevaren naar de hemel. En dat is gebeurd, zoals we weten, vanaf de Olijfberg. Dat is een berg die ligt in de omgeving van Jeruzalem. En het is allemaal heel sober eraan toegegaan. We hebben het ook gelezen in Handelingen. Hè? Een wolk nam hem weg. En meer staat er eigenlijk ook niet. Hè? Een wolk nam hem weg. We willen graag er veel meer van weten en zeggen en zien. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk. Een wolk nam hem weg. En het laatste wat de discipelen gezien hebben van de Heer Jezus, dat waren zijn handen. En die handen die waren zegenend uitgebreid. En dat blijft altijd een ontroerend gebeuren. He, die handen waarin de doorboorde tekenen van zijn kruis nog af te lezen waren. Die handen die zijn zegenend opgeheven toen Jezus naar de hemel voer. Zo wisten de discipelen: hij zegent ons. Hij blijft met ons verbonden. We mogen weten dat zijn heenvaren niet betekent een definitief afscheid van ons. En we weten het ook, we hebben het ook vanmorgen nog weer gelezen, dat uiteindelijk de Heer Jezus ook weer terug zal komen. De engel heeft het ook gezegd: deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal op dezelfde manier weer terug gaan komen. God vaart op. Jezus vaart op naar de hemel. Een wolk nam hem weg. Maar dan kan ik me best voorstellen dat er vanmorgen onder ons zijn die zeggen van: ja, maar dan houdt dan eigenlijk ook alle overeenkomst wel op, hè? Want als je nou Psalm 47 zo leest, dan zijn er geweldige hoeveelheden mensen bij betrokken geweest, hè? Dat hele volk is toen in rep en roer geweest. En ze hebben allemaal gezongen. En er is geklank van de bazuin bij geweest, hè? Dus het is een geweldig gebeuren geweest, hè? Dat die ark zo naar die berg werd gebracht. Dat was niet bij de hemelvaart van de Heer Jezus het geval. Daar waren geen honderden mensen bij. Er waren alleen maar die paar discipelen bij. En er was ook helemaal geen gezang. En er was ook helemaal geen muziek. Hè? Het was maar heel sober, zei ik al, heel stil. Eigenlijk onbegrijpelijk, hè, voor zo'n heilsfeit, dat het zo geruisloos en onzichtbaar voor de mensen heeft plaatsgevonden. En toch, gemeente, en toch, als we goed naar de feiten kijken die in het Nieuwe Testament ons worden overgeleverd, dan kunnen we toch ook zeggen dat deze Psalm, dit vers, helemaal tot zijn vervulling gekomen is. Dat God opgevaren is met gejuich. Hoe dan? Het is zo wonderlijk om te lezen. Dat als de discipelen terugkomen, dat ze dan niet in zak en as bij elkaar zitten, maar dat ze dan naar de tempel gaan en dat ze dan God loven en danken staan. Kun je dat indenken? Dat is wonderlijk, hè? Dan gaat de Heere weg. Je zou zeggen, dan is er verdriet, hè? Dan is er droefheid, hè? Nee, dan is er toch geweldige blijdschap in hun hart. Dat is ook al iets van de Heilige Geest geweest, natuurlijk, hè? Maar dan hebben die discipelen toen al iets begrepen van de rijkdom van de hemelvaart. En toen hebben ze die rijkdom mogen uiten in lof en in dank. En ik denk dat we ook tegen elkaar mogen zeggen dat God vaart op met gejuich, dat het ook in die zin vervuld is bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus in de hemel kwam, toen was er gejuich. Hè? Toen waren daar zoveel engelen die de eer en de heerlijkheid van Christus hebben bezongen. En wat denkt u van al die mensen die toen daar zalig waren? Die zullen ook hun zaligmaker met vreugdegezang hebben begroet. Dat kan toch niet anders, hè? Psalm 24 hebben we vanmorgen gezongen. Ik denk dat die psalm in vervulling is gegaan bij de hemelvaart van Christus. Dat hè, toen die eeuwige deuren omhoog gingen en toen de koning ook binnenging, dat het een geweldig stuk, hoe moet ik dat precies onder woorden brengen? Gejuich is misschien niet eens goed, hè? Maar een lofzang vanuit het diepste van het hart teweeg gebracht heeft. God vaart op met gejuich. Jazeker, toen Christus de hemel binnenvoer, is dat niet onopgemerkt gebleven. Absoluut niet. De engelen en de gezaligden hebben daar veel lof en eer aan hem bij gegeven. En wat ik dan vanmorgen ook naar voren wil brengen, gemeente, dat is als we dan deze psalm 47 lezen en als we die dan betrekken op de hemelvaart van de Heer Jezus, dan mogen we ook tegen elkaar zeggen dat de hemelvaart van de Heer Jezus veel belangrijker en veel meer betekenis heeft gehad dan dat brengen van die ark naar de Sion. Dat was al een geweldige gebeurtenis in het volksleven. Daar heb ik u iets van proberen duidelijk te maken. Maar verder zat er heel weinig betekenis aan vast. Maar als we nou vanmorgen eens even kort met elkaar overdenken wat de betekenis is geweest van de hemelvaart van Christus, dan zeggen we, ja, die gaat ver die gebeurtenis toen te boven. Toen Christus de hemel binnenvoer, toen kwam hij te zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat is de meest belangrijke plaats in de hemel. En sinds die tijd is hij daar als de grote hoge priester. En dat betekent in de allereerste plaats dat hij zijn offer, dat hij op aarde aan het kruis gebracht heeft, dat hij dat offer ook uitdeelt. Of om het anders te zeggen vanmorgen, wat helderder misschien nog, dat hij vergeving van zonden geeft aan wie? Aan ieder die de toevlucht tot hem neemt. Dat betekent dat als wij met onze zonden tot de Heere Jezus gaan, dat we mogen weten dat hij die zonden vergeeft. En dan mogen we dat weten, dat hij het vergeeft. Niet van, hij zal dat misschien doen. Nee, hij zal dat doen. Dat is een zekerheid. Hij heeft zijn offer meegenomen naar de hemel. Hij zit daar nu als die hoge priester die zijn offer en de verdiensten van het kruis uitdeelt. Dat betekent dat ik als zondaar tot hem mag gaan. En dat ik ook in hem al datgene mag ontvangen wat ik nodig heb. Een volkomen vergeving van al mijn zonden. En dat mogen we niet alleen maar één keer in ons leven doen. Dat mogen we elke keer weer opnieuw doen. Daar hebben we veel moeite mee, dat weet ik. Dat onderschrijf ik ook ten volle. Hè, dat we dan zeggen, en dan moeten we steeds weer opnieuw onze zonden belijden. Zou de Heer onze zonden dan wel weer willen vergeven? Het antwoord is ja, de Heere wil steeds weer opnieuw onze zonden vergeven. Waarom? Hij is hoge priester die zijn offer heeft meegenomen. Die dat offer ook uitdeelt. Dat bloed, dat wil hij steeds weer opnieuw over ons leven doen komen tot bedekking van onze zonden. En dat is een machtig evangelie. Omdat Christus in de hemel is, daarom is er een zekerheid met betrekking tot de vergeving van de zonde. Daar mogen we ook gebruik van maken, zegt Brakel ergens. Hè? In de redelijke godsdienst. Hij zegt, laten we daar gebruik van maken, van het hoge priesterschap van Christus. Hij bedoelt, laten we steeds weer opnieuw tot hem de toevlucht nemen en de rijkdom van de vergeving van de zonde in ons leven ook beleven. Dat Christus hoge priester is, dat betekent dat hij zegent. Dat betekent dat hij voorbeden doet. Hè? En vooral dat laatste is denk ik ook van geweldig groot belang. Hè? Voorbeden. Wat vinden we het vaak al geweldig als er voorbeden voor ons gedaan wordt. En dat is het ook. Wat kan het je bemoedigen als mensen tegen je zeggen van, ik zal voor je bidden. En wat kan het een zieke of iemand die in moeite is ook geweldig bemoedigen, of in verdriet is. Wat kan het geweldig bemoedigen als we in de samenkomsten van de gemeente ook die nood bij de Heere neerleggen. Die voorbeden, wat is dat geweldig. En dan is het nog maar van ons mensen. Maar wat een rijkdom dat we mogen weten dat Christus die voorbidder is aan de rechterhand van de Vader. Dat hij altijd bidt. Altijd. Nooit verslapt. Maar hoe weet ik nou dat hij ook voor mij bidt, zegt er iemand. Als we tot hem onze toevlucht nemen, dan mogen we weten dat hij voor ons bidt. Dat hij elke dag en elke nacht voor ons bidt. En dat is een geweldige rijkdom. De Heere Jezus is hoge priester. De Heere Jezus is koning ook. En vooral in het licht van Psalm 47 hè, kunnen we dat lezen. Hè. Hij is opgevaren en staat hier, hij regeert over de aarde. Ik kan me voorstellen dat er een jongere is vanmorgen die zegt, en daar zie ik nou zo weinig van. Dat ben ik wel met je eens. Als je naar de wereld om je heen kijkt, dan zie je heel weinig van de regering van de Heere Jezus. Je denkt vaak bij jezelf, het lijkt wel alsof de Heere helemaal niets te zeggen heeft en dat de duivel regeert. Maar vergis je niet, vergis je niet. Hij is hoge priester, hij is vooral koning. Koning die alles regeert. Dwars door alles heen. Leidt de Heere Jezus de geschiedenis van deze wereld naar het grote doel van de wederkomst. Mag je bemoedigen. En natuurlijk wil ik ook de vraag in ons midden neerleggen, hè, of Christus dan ook werkelijk koning over ons leven is. Want dat is natuurlijk het feit waar het allemaal op aankomt. Hè. Is dat ook in jouw leven al het geval, jongeren, hè, dat de Heere Jezus de koning is. Hè. Dat je zegt, u regeert ook over mijn hart. En u regeert ook over mijn leven. Ik denk, gemeente, dat we ook daarin steeds moeten toenemen. In het erkennen van Christus als koning over ons leven. Is dat ook niet de strijd? Is dat ook niet de geloofsstrijd in je leven? Dat je aan de ene kant ervaart dat je steeds weer zelf op de troon komt. En dat je weet, nee, maar ik moet van die troon af. En de Heere Jezus moet meer en meer het ook voor het zeggen krijgen. Ik denk dat we inderdaad steeds meer en meer ook hem koning moeten laten zijn over ons leven. Dat we iedere dag weer opnieuw hè, ons aan hem overgeven. En zeggen, wilt u nou maar zeggen wat ik heb te doen. En mij willen leiden. De Heere Jezus is koning. En nou heeft die engel het al gezegd. Hè? Hij komt straks terug. Op dezelfde wijze als hij naar de hemel is gegaan, zal hij straks ook weer naar de aarde komen. God vaart op, maar God daalt straks ook weer neer. En als de Heer Jezus straks weer neerdaalt, dan komt hij als die koning die alles overwonnen heeft. Hè? En dan zal er geen genade meer te vinden zijn, helaas. Want dan is het pleit beslecht. Hè? De Bijbel is er heel erg duidelijk over. Dan komt hij met de grote bazuin. Dan komen de engelenscharen met hem. En die zullen de aarde doorzuiveren. Dan komt er een grote scheiding. Hè? Dan komt er een scheiding tussen schapen en bokken. Hè? Tussen mensen die de koning erkend hebben en mensen die de koning niet erkend hebben. Als Christus straks terugkomt, zal niemand ooit meer vergeving van zijn zonde en eeuwig leven kunnen krijgen. Dat moet nu gebeuren. Maar als je nu je toevlucht tot hem genomen hebt, en als hij nu al in principe de koning van je leven geworden is, dan is dat straks ook een geweldige gebeurtenis. Dan zal hij straks al je vijanden gaan overwinnen. Al die bestrijding waar je nu nog zo onder te lijden hebt, het zal tot het verleden behoren. Al die dingen waar je nu onder zucht, het zal vernieuwd worden. Moet je voorstellen, geen ziekte, geen verdriet, geen geestelijke strijd, geen moeite meer in je leven. Dat is de toekomst die de Heere in het vooruitzicht stelt. En dat is ook de machtige troost. En dat is ook het machtige perspectief van de hemelvaart. Hè? Hemelvaart, ik las het onlangs nog weer eens, zal straks gekroond worden door de wederkomst. En als we vandaag de hemelvaart beleven, gemeente, als heilsfeit, hè, dan mogen we zeker ook al die dingen overdenken die ik net overdacht heb met u. Hè, zijn hoge priesterschap en zijn koningschap, maar dan hebben we zeker ook naar voren te kijken, naar de toekomst te kijken. Hemelvaart vertelt me dat de dag der dagen straks komt en dat mijn koning straks alles nieuw maakt. Dat geeft een geweldig perspectief en uitzicht in mijn leven. Dat wil het geven althans. En ik word ook opgeroepen om dat perspectief te zien. Om niet steeds maar weer alles te zien, alleen maar op deze wereld. Maar om dan werkelijk ook verder te kijken naar dat wat hij in het vooruitzicht geeft. En zo hebben we dan vanmorgen met elkaar een kort moment stilgestaan bij Psalm 47, vers 6. God vaart op met gejuich en de Heere met geklank van de bazuin. Het ging over die ark die naar de Sion ging. Maar het gaat voor alles over Christus. Die naar de hemel ging. En het tweede is ongelooflijk veel rijker dan het eerste. Ik hoop dat we dat vandaag weer mochten zien. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen het evangelie van uw hemelvaart in mogen overdenken, Heren. En dat vanuit het Oude Testament. En we hebben gezien de vervulling van Psalm 47 is zoveel rijker geweest dan toen die psalm werd gedicht. Toen u, o Heere Jezus, naar de hemel gevaren bent, toen bent u daar naartoe gegaan als die hoge priester en als die koning. Maar u bent ook degene die straks weer terug zal komen. Als overwinnende koning. Om al de vijanden weg te doen. Maar om uw kerk volkomen te zaligen. Om ze te doen delen in dat nieuwe waar nimmer een einde aan zal komen. Dat nieuwe dat bestaat in eeuwige heerlijkheid. In verlossing van zonde. Maar ook van de gevolgen van de zonde. Als verdriet en strijd en gezucht en ziekte en pijn. Heere, geef dat we in ons leven ook dat perspectief mogen hebben. En dat we dat verlangen ook mogen hebben naar de bekroning van de hemelvaart. We zeggen u nam dank dat we zo als gemeente vanmorgen een ogenblik bij elkaar mochten zijn. En we dragen elkaar ook van harte aan u op, ook voor het verdere van deze dag. Als we misschien nog op pad gaan, wilt u ons dan beveiligen? Wilt u ons nog een goede, gezegende dag geven? En we vragen van u of we ook komende zondag hier weer als gemeente in uw huis mogen samenkomen. En laat ook dan uw woord weer in het midden van ons mogen klinken. Ik wil alles vergeven wat niet was naar uw wil. En zie ons aan, alleen in Hem, de Heere Jezus Christus, de ten hemel gevaren en straks wederkomende koning. Amen. Van Psalm 47 zingen we het eerste en het vierde vers tot slot van deze dienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.